Gemeente, u kent de geschiedenis van de richter Simson, die tijdens de periode dat hij richter was in de plaats Legi, een grote overwinning behaalde op de Filistijnen. Met een vochtige ezelskinnebak sloeg hij 1000 man. Maar u weet ook wat daarna gebeurde. Simson raakte overmoedig, trots op deze overwinning. En toen liet de Heere hem zien hoe zwak hij is en blijft in zichzelf. Want Simson kreeg een ontzettende dorst. En dan horen we hem bidden. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de handen van deze onbesnedene? Op dat gebed heeft de Heere verhoord. Er werd een fontein geopend waaruit hij mocht drinken en vernieuwde kracht mocht ontvangen. Vanmorgen staan wij ook stil bij het gebed van een dorstige ziel. Iemand die dorst naar de Heere zelf. En ook voor deze dorst heeft de Heere in zijn woord, in zijn evangelie, een fontein geopend met het levende water wat stroomt tot het eeuwige leven. Daar willen we vanmorgen nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Psalm 42, de versen 1 tot en met 3. Psalm 42, de eerste 3 versen, waar wij nogmaals lezen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Tot zover met de beden om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij een levend verlangen om voor Gods aangezicht te verschijnen. 3 gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een gelovig schreeuwen. We lezen in het 2e vers dat de dichter zegt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. In de 2e plaats een gelovig dorsten. We lezen aan het begin van het 3e vers, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En in de 3e plaats een gelovig verlangen. We lezen aan het slot van vers 3. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dus nogmaals, een levend verlangen om voor Gods aangezicht te verschijnen. 3 gedachten. In de 1e plaats een gelovig schreeuwen. In de 2e plaats een gelovig dorsten. En in de 3e plaats een gelovig verlangen. Gemeente, Psalm 42 is de psalm van het heimwee. En wel het heimwee naar de levende God. Heimwee is meer dan alleen verlangen. Want verlangen kan er zijn zonder dat wij helder hebben waarnaar wij verlangen. Bij heimwee is dat niet zo. Wie heimwee heeft, weet waar het hem om te doen is. Die weet waar hij naar verlangt. Dat weet ook deze dichter. Zijn ziel schreeuwt tot u, o God. Wie is eigenlijk deze dichter die in het noorden van Israël, want daar is hij, in de landstreek van de Jordaan, bij het gebergte van de Hermon, helemaal bovenin waar de Jordaan ontspringt, wie is de man die daar zijn knieën buigt en roept tot de Heere? Met zekerheid weten we het niet. Er wordt wel gedacht aan David, maar zijn naam wordt in deze psalm niet genoemd. En daarom weten wij ook nauwelijks iets over de aanleiding waarom de dichter deze psalm schreef. Toch stellen we vanmorgen wel die vraag. Van wie is de stem die wij in Psalm 42 horen? Laten we het antwoord maar geven met de kerkvader Augustinus. In Psalm 42 horen wij de ene stem van de hele kerk met een hoofdletter. En u begrijpt, dan gaat het over al degenen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament die er geweest zijn vanaf het begin van deze wereld en die er zullen zijn tot het einde van deze wereld, die de verschijning van de Heer Jezus lief gekregen hebben. Die stem horen wij in Psalm 42. De ene stem van de hele kerk met een hoofdletter. En dat is dan ook de reden waarom deze psalm, die geschreven is in een heel andere tijd als de onze, in een heel andere cultuur als de onze, in heel andere omstandigheden dan de onze, nog steeds harten raakt. Want het is de ene stem van de hele kerk. En daarom lezen we in Psalm 42 over het ene heimwee van die hele kerk. Het heimwee naar de levende God. En dat ook de dichter van deze psalm niet alleen gedacht heeft aan zijn eigen heimwee en zijn eigen verlangen, blijkt wel uit het opschrift boven deze psalm. Het is een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Het is goed mogelijk dat de kinderen van Korach, u weet, de Levieten, deze psalm geschreven hebben om gebruikt te worden voor de tempelzangen. Want het is een onderwijzing. Dat wil zeggen, er is van deze psalm te leren. Deze ene stem van de hele kerk met een hoofdletter geeft onderwijs tot waarschuwing, tot opscherping, tot vermaning, tot bemoediging en tot vertroosting. En zo willen we vanmorgen de eerste versen van deze psalm gaan overdenken. En dan houden we in gedachten, gemeente, in aanvulling op wat Augustinus al noemde, dat we in deze psalm niet alleen horen de ene stem van de hele kerk, maar bovenal en allereerst dat wij ook in Psalm 42 allereerst de stem van de levende God zelf horen. De dichter brengt zijn heimwee op een heel indrukwekkende manier onder woorden. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het Hebreeuwse woord wat hij hier voor een hert gebruikt is een vrouwelijk woord. Het wijst op een vrouwelijk hert, een hinde. Hebt u wel eens zo'n hinde van dichtbij gezien? Het zijn heel bijzondere dieren. Heel vlug, heel behendig, maar ook heel krachtig. De snelheid waarmee zo'n hinde rennen kan is verbazend. Als David in een van de psalmen de Heere dankt voor een overwinning op de vijanden, dan zingt hij dat de Heere zijn voeten gemaakt heeft als van een hinde. In de schrift wordt de hinde niet alleen genoemd vanwege zijn snelheid, maar ook vanwege zijn liefelijkheid. In de ranke verschijning en de tere bouw van deze dieren zien we de hand van de grote schepper aller dingen. Een hinde ziet er niet ruw uit of gevaarlijk, maar eerder zacht en liefelijk. In onze tekst is deze hinde er slecht aan toe. Ze lijdt aan een geweldige dorst. Hoe komt dat? In de bereinde psalm zingen wij dat deze hinde der jacht ontkomen is. Het staat wel niet zo letterlijk in de onberijmde psalm, maar het is wel goed mogelijk. Een hinde moest namelijk goed op haar hoede zijn. In Israël leefden allerlei wilde dieren die deze hinde als een prooi zochten. Ook werd er door jagers en jachthonden volop op zulke hinden gejaagd. En om de lijn maar door te trekken, zo heeft ook deze dichter allerlei bespotters die hem vervolgen en naar het leven staan. In gedachten zien we die hinde staan. Ze is er slecht aan toe. Ze is ten dode toe afgemat. De hitte van de oosterse zon is zwaar om te dragen. Ze hijgt met haar tong uit haar bek. En als ze haar kop omhoog heft, roept ze klagelijk om water. Ze verlangt te drinken van de frisse waterstromen. Maar waar zal ze die vinden? Het woord wat in onze tekst voor waterstromen gebruikt wordt, wijst in het Hebreeuws op een vallei. Jongens en meisjes, wat is een vallei? Een vallei, dat is een langer gerekt gedeelte land tussen bergen of tussen heuvels in. Zo'n vallei hebben we ook wel in Nederland. Denk bijvoorbeeld maar aan de Gelderse valleien. Een vallei is dus een lager gelegen gedeelte land tussen twee bergen of tussen twee heuvels in. Zo'n vallei kan heel breed zijn, zoals de Gelderse vallei in Nederland, maar zeker in de bergachtige omgeving van het noorden van Israël is een vallei doorgaans heel smal. Om bij zo'n vallei te komen, moet de hinde een hele weg gaan. Ze moet van de berg afdalen naar beneden. Want alleen in de vallei, in het dieptepunt van het dal, stroomt het water. En omdat daar het water stroomt, is zo'n vallei ook meestal heel dicht begroeid. Zo'n hinde moet dus niet alleen voorzichtig afdalen van de steile bergen, maar ook zich door allerlei struikgewas heen dringen om bij het water te komen. En u begrijpt, zeker als dat dier toch al opgejaagd is en vermoeid en dorstig, is dat een heel vermoeiende tocht. Misschien heeft een pijl van een jager wel een wond gegeven bij het dier. Wie zal het zeggen? En daarmee is nog niet eens alles gezegd, gemeente. In het land Israël, in de zomertijd veel droger dan wij ons kunnen voorstellen, gebeurde het ook meer dan eens dat de stroom in de vallei uitdroogde. Stelt u zich eens even voor dat zo'n hinde, opgejaagd en nagejaagd, uitgeput en afgemat, van zo'n berghelling afdaalt naar beneden, door het struikgewas heen dringt op zoek naar het water en daar eindelijk aankomt en er is geen water. De stroom die er was is opgedroogd. Het land is dor en doods. Wat een bittere teleurstelling voor dat dier. En daar staat ze. En ze heft haar ranke kop omhoog. En ze roept klagelijk om water. Het woordje schreeuwen in onze tekst is niet zomaar een schreeuwen. Het is veel intenser. Het is een hijgen, een snakken, een hunkeren naar water. U voelt met mij mee vanmorgen. Zo'n teleurstelling moet niet te vaak achter elkaar gebeuren. Anders heeft de hinde geen kracht meer om verder te gaan. De zomertijd is voor de hinde meer dan eens een tijd waar ze het heel moeilijk hebben. Bij de voorbereiding las ik over iemand die eens in die omgeving geweest is. Die man zag een grote kudde van hinden bijeenkomen rondom een stroom met water. En ze waren zo overweldigd door de dorst dat die man heel dichtbij kon komen voordat de dieren weg zouden vluchten, terwijl de hinde anders heel schuw is. Bij de minst verdachte beweging rent zo'n dier weg, maar de dorst was zo sterk dat ze het niet deden. Wel nu, gemeente, datzelfde hunkeren, datzelfde snakken en hijgen van deze hinde naar het water is voor de dichter een levende tekening van zijn hart. Want gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Zoals een hinde zich uitstrekt naar de waterstromen, zo strekt de ziel van de dichter zich uit naar God. Zoals de hinde hunkert naar het frisse water, zo hunkert de ziel van de dichter naar de Heere. En zoals de hinde snakt en hijgt om te drinken, zo snakt en hijgt de dichter naar de Heere. Zoals Dateen deze psalm dichtte, als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zere naar u, mijn God, hoog geëerd. In onze tweede gedachte wil ik vanuit die dorst nog wat meer dingen zeggen over het geestelijk leven. Maar ter afsluiting van onze eerste gedachte eerst maar deze vraag. Jong en oud vanmorgen, hoe luistert u? Hoe luister jij naar deze tekst? In gedachten neem ik even een jongere vanmorgen uit de kerk. Echt niet onverschillig. Je komt graag naar de kerk. Je bent trouw in je opgaan naar Gods huis. En je luistert mee en in gedachten zie je die hinde staan met haar opgeheven kop bij de vallei, die uitgedroogde plaats waar eerst het water stroomde. En maar wat graag zing je zo'n psalm als psalm 42 mee. En dan komen de vragen naar ons toe. Herken je dat nu? Uit je eigen hart en leven. Is er ook in jouw ziel, of in uw ziel, zo'n schreeuw, zo'n hunkering naar God? En dan voelen die vragen toch wat ongemakkelijk. Het beeld is namelijk heel intens en heel diep. Er is bij u of bij jou echt wel een zekere betrokkenheid, mogelijk ook wel geestelijk leven. Maar die woorden als schreeuwen, hunkeren, snakken en hijgen, die woorden passen daar eigenlijk niet zo bij. Het is bij u of bij jou veel gelijkmatiger, veel kalmer. O, zeker, het laat u echt niet koud en onverschillig. Maar als u zo een enkele keer per jaar in Gods huis wat geraakt wordt in uw gevoel, dan is dat eigenlijk wel genoeg. En u kijkt vanmorgen naar die dichter. En u denkt misschien wel, ja, zo ervaart toch niet iedereen dat. Dat hoeft toch ook niet zo. Is dit nu echt de stem van de hele kerk met een hoofdletter? Gemeente, als u die gedachte herkent van binnen, dan moet ik u vanmorgen wijzen op een vergissing. Waarom? Wel, u kijkt naar de dichter. En u blijft bij hem staan. Calvijn schrijft bij onze tekst dat wij hier niet moeten blijven staan bij de dichter, maar dat wij in de eerste plaats moeten bedenken dat God zelf mensen tot zich trekt. En mensen aan zich verbindt. Dat is de onderwijzing die vanuit deze psalm tot ons komt. Wat wij hier van deze dichter lezen, komt niet uit zijn eigen hart voort. Maar het is wat God zelf in zijn hart gelegd en gewerkt heeft. Omdat God zelf de ziel van deze dichter naar zich toetrekt. Daar zijn we bij de onderwijzing van psalm 42. En als we dat tot ons door laten dringen, blijven we vanmorgen ook niet staan bij die dichter die daar in het noorden van Israël zijn knieën buigt. En horen wij toch in de stem van die dichter een hart ontroerend heimwee. De stem van de hele kerk. En bovenal dan horen wij hier hoe God zelf, de bron van het levende water, mensen tot zich trekt. En als Hij trekt, onweerstaanbaar, zo hard overwinnend, zo hard inwinnend, dan kan het niet anders, gemeente, wie wij ook zijn en hoe wij vanmorgen hier ook zitten of hoe wij thuis meeluisteren, dan kan het niet anders. Of er ontwaakt in u, in jou of in mijn hart ook zo'n schreeuw vanuit de leegte, vanuit de diepte tot deze God. Nu begrijp, nu komen we bij een aantal vragen. En dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Een gelovig dorsten. Want, gemeente, wat is eigenlijk dorsten in het geestelijk leven? Om die vraag te beantwoorden moeten wij eerst een andere vraag stellen. Wat is eigenlijk het water waar deze dichter naar hunkert? Want wij kunnen vanmorgen niet spreken over de dorst zonder dat we spreken over het water waar deze dichter naar verlangt. Het viel mij op bij de voorbereiding, wanneer we de teksten in de schrift wat nagaan waar het water genoemd wordt, dan zien we dat het water in de schrift wijst op meer dan eens op de Heere zelf, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er zijn teksten in de schrift waar het water wijst op God de Vader. Denkt u maar aan Jeremia 2. Hij wordt genoemd de springader, de bron van het levende water. Andere teksten wijzen op God de Zoon. Denkt u maar aan het bekende gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw, waar de Heer Jezus zegt: maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geef, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Andere teksten, gemeente, wijzen met het water ook op God de Heilige Geest. Denkt u maar aan die bekende Pinksterwoorden uit Jesaja 44. Want ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest geven op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Kortom, gemeente, het water wijst in de schrift samenvattend op wat de drie enige God zelf aan mensen wil geven. En dat water wordt ons in de schrift ook in alle ruimte, in alle gunning en met alle ernst onvoorwaardelijk aangeboden en aangeprezen. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Hebt u uzelf wel eens afgevraagd hoe de Heere dat toch kan doen? Hoe kan die hoge, heilige en verheven God in de hemel deze milde waterstromen aanbieden aan zulke zondaren als u en ik? Gemeente, dat is omdat we in Psalm 42 nog een stem horen. We horen hier niet alleen de stem van de hele kerk, maar we horen ook de stem van Christus in Psalm 42. Er zijn mensen die van Psalm 42 zeggen: dat is mijn psalm. En nu begrijp ik best wel wat daarmee bedoeld wordt. Maar we moeten allereerst zeggen, gemeente, het is zijn psalm. Aan het kruishout van Golgotha heeft hij geroepen: mij dorst. Nooit kunnen wij bevatten of begrijpen wat het Gods eigen lieve Zoon gekost heeft om het levende water te verwerven. Hij heeft aan het kruis van Golgotha, afgemat en uitgeput, gelijk als een hinde geroepen. En zo is de milde waterstroom van het evangelie geopend. Zo heeft hij, zegt onze belijdenis, de oorzaak van onze eeuwige honger en dorst weggenomen. En daarom mag ik het u vanmorgen, 31 juli, verkondigen. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Maar wie zijn dat eigenlijk? Dorstigen. Wie herkent zich nu in onze tekst? Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Eigenlijk, gemeente, is ieder mens een dorstig mens. Heel diep in ons mensenhart ligt een sterk verlangen naar iets wat wij missen. Gewoonlijk staan we daar nauwelijks bij stil, wanneer ons leven zo zijn gang gaat, van de ene week in de andere. Maar er kunnen andere momenten zijn, bepaalde kruispunten, bepaalde crisis in ons leven, waarop wij dieper nadenken over het doel, de bestemming, de inhoud van ons leven. Ooit werd aan een miljonair de vraag gesteld: hoeveel is er nodig voordat een mens gelukkig is? Hij gaf als antwoord: telkens een beetje meer. Daar hebt u het nu, gemeente. Telkens een beetje meer. Er ligt iets in ons hart wat niet te verzadigen is. En hoe komt dat? Daarover is de schrift niet onduidelijk, gemeente. De schrift brengt ons terug bij die aangrijpende bladzijde Genesis 3. Wij hebben de Heere, de springader van het levende water, verlaten in het paradijs. En dat is, gemeente, iets waar onze ogen voor geopend moeten worden. Zolang dat niet gebeurt, zijn we bezig met iets anders. Weet u waarmee? Wel, het verlaten van de Heere, de springader van het levende water, gaat altijd samen, dat zegt de schrift ook, met het zelf uithouden van gebroken bakken. Wat dat wil zeggen, we gaan op zoek naar andere manieren om die leegte, om dat verlangen, om die hunkering in ons hart te verzadigen. Want er ligt nu eenmaal iets in ons hart wat niet te verzadigen is. En toch proberen wij het. Waarmee? Ja, gemeente, er is zo heel veel te noemen. Denkt u maar aan geld en goed. Voor weer een ander is het eer en roem van mensen. Voor weer een volgende is het sport, een spel. Voor weer een ander een verslaving aan een bepaalde zonde. Misschien wel via Netflix. Weer een ander verslijt uren en uren achter sociale media. Staat er 's morgens mee op. En het is 's avonds het laatste wat je doet voordat je slapen gaat. Wilt u weten wat het in uw leven is, gemeente? Let er dan maar eens op, wat laten wij onze ogen zien? En wat laten wij onze oren horen? En welke atmosfeer, welke ruimte zoeken we op in ons leven? En waar brengen onze voeten ons naartoe? En waar dwalen onze gedachten allemaal niet heen, hier in Gods huis als het woord verkondigd wordt? Biedt dat nu verzadiging, al dat zoeken? Nee, als we eerlijk zijn, niet. Waarom niet? Wel omdat er in Psalm 42 met nadruk bij staat: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. De dorst in ons leven, gemeente, is een bewijs dat wij God kwijt zijn. De leegheid in ons hart zonder God, zonder hoop in de wereld, is niet onder woorden te brengen en is ook niet op te vullen met wat godsdienstige vorm aan de buitenkant van ons leven. Waarom ik dat vanmorgen noem, gemeente? Waarom het nodig is om even te wroeten in ons zoeken? Wel, gemeente, omdat ik vanmorgen ook eerlijk moet zijn naar u toe, dat alles waarmee wij ons proberen te verzadigen aan deze zijde van het graf, buiten God en buiten zijn zaligheid om, zal ons eenmaal ontvallen. Het loopt uit op een eeuwige dorst, in de buitenste duisternis, waar er geen druppel water overblijft, naar het getuigenis van Gods eigen woord, geen druppel water, zelfs tot verkoeling van uw tong, laat staan tot lessing van uw dorst. En nu ligt vanmorgen Psalm 42 voor ons. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Nog even neem ik u mee naar die hinde. We zien haar nog even staan, onderaan bij de vallei. Het vermoeide hoofd opgeheven, uitgeput, opgejaagd, dringt het dier zich door het struikgewas naar beneden. Maar als het beneden gekomen is, is er geen water. De stroom is opgedroogd. Het land is dor en doods. En daar staat het dier dan. Ze heft haar kop omhoog en roept klagelijk om water. Gemeente, in alle ernst, even onder vier ogen vanmorgen, stijgt er zo vanmorgen een klagelijke roep op uit het hart van een jongere of een oudere die staat bij een uitgedroogde stroom in uw of jouw leven? Dringt het duidelijker dan ooit tot u door dat er geen verzadiging is in een uitgedroogde stroom in een dorre vallei? Is dat wel eens tot u doorgedrongen? Gemeente, ons mensenhart is erg listig. Als wij erachter komen dat de ene stroom geen verzadiging biedt, dan wil dat nog niet zeggen dat wij daarmee zijn bij de frisse waterstromen van het evangelie. Meer dan eens zien wij het gebeuren als de Heere door wedergeboorte en bekering ogen opent voor uitgedroogde stromen in uw leven van alles en nog wat. Dat er een zoeken komt naar wat anders. Naar andere bronnen. Ook daar moet een schreeuw opgaan, omdat het hart leeg laat. En het klinkt vanmorgen misschien wat eigenaardig als ik het zo zeg. Maar ik hoop van harte dat u me begrijpt. Niet alleen met uw hoofd, maar met uw hart. Als ik zeg dat een van de laatste bronnen die een mens gewoonlijk opzoekt, buiten de frisse waterstromen van het evangelie, dat is de bron van mijn eigen tranen en van mijn eigen gebeden, om daarmee de leegte in mijn hart te verzadigen. Gemeente, stond u, stond jij bij deze opgedroogde bron, terwijl uw ziel riep naar omhoog. Met een klagelijke roep. U begrijpt toch ook wel, gemeente, dan heb ik het vanmorgen niet over mensen. Die met hun armen over elkaar jaar en dag beweren dat ze hun leven lang al om gebeden hebben. Nee, dan hebben we het over mensen, gemeente, die tot de Heere roepen en schreeuwen. En het van hun eigen roepen en schreeuwen niet meer kunnen verwachten. Gemeente, die klagelijke roep van de hinde, dat hunkeren naar het zuivere water van het evangelie, dat is nu zo'n helder en duidelijk bewijs dat God zijn zaligmakend werk heeft aangevangen in het mensenleven. Want wat legt God op de bodem van uw hart wanneer hij u als een verloren zondaar roept vanuit de dood tot het leven? Gemeente, dan legt hij een schreeuw in uw hart. Heere, maak uzelf aan mij bekend en ik heb genoeg, dan heb ik voor eeuwig genoeg. Maar Heere, als u mij alleen laat en als u mij loslaat en als u uzelf aan mij niet bekend maakt, dan kwijn ik weg. Dan sterf ik weg voor eeuwig. Weet u, gemeente, deze schreeuw vinden we niet alleen aan het begin van het geestelijk leven. Als de Heere de eerste voetstappen zet op de smalle weg naar het leven. Het is de ondertoon van al het leven dat uit God geboren is. Het is de ene stem van de hele kerk met een hoofdletter. Ook als u na ontvangen genade opnieuw staat bij de uitgedroogde bron van alles wat van u is. Misschien wel de uitgedroogde bron van uw kerkgang, van uw lezen, van uw bekering, van alles wat er in uw leven geweest is. Het is een uitgedroogde stroom geworden. En dan stijgt weer opnieuw diezelfde roep op van de hert naar de waterstromen. Wat maakt die schreeuw zo intens? En waarom is het niet zomaar een vluchtig gebed en dan weer overgaan tot de orde van de dag? Gemeente, zeg het eens eerlijk. Waarom is het een hunkeren, een snakken en een hijgen, weet u dat? Gemeente, omdat hierachter ligt het doorleefde besef dat ik verloren ben en verloren blijf en verloren ga als God zich over mij niet ontfermt. Zeg het eens vanmorgen, heel eerlijk, gemeente. Heeft de Heere dat wel eens uit uw mond gehoord? Weet de hemel van uw roepen, van uw zuchten en van uw klagen? Al het opzeggen van gebeden is nog geen bidden. Dat laat Psalm 42 ons toch wel duidelijk zien. Weet de Heere van uw snakken, van uw hunkeren en van uw hijgen. Ook na ontvangen genade is er weer die klagende roep van de hinde. Want er zijn bij de Heere zoveel verkwikkingen en verzadigingen te vinden voor uw ziel. U vanmorgen die de Heere vreest, daar weet u toch van in uw leven? Of is het zo lang geleden dat u uw hart herkende in Psalm 42. Gemeente, u moet het maar zeggen, maar vergis ik mij? Of komt er in Psalm 42, als wij die psalm naast ons eigen hart en leven leggen, heel wat onverschilligheid, heel wat afgestomdheid, heel wat verachtering en verflauwing aan het licht, ook na ontvangen genade? Is het niet de nood in het leven van velen die de Heere vrezen dat de teerheid van Psalm 42 ontbreekt? U kunt het zo gemakkelijk uithouden bij andere bronnen. En daar hebben we onze verklaringen ook wel voor, want zeggen we tegen elkaar, ach ja, het kan nu eenmaal niet altijd even levend en krachtig zijn. En het zijn ook maar kleine momentjes, zo weer genoten, zo weer toegesloten. En ondertussen is er een afdwalen naar andere bronnen. En het lijkt allemaal zo ernstig. Misschien bent u er zelf wel in gaan geloven. Maar gemeente, het zijn drogredenen waarmee u uw eigen onverschilligheid verbergt. Het zijn onhoudbare excuses waarmee u de onderwijzing van Psalm 42 opzij schuift. Van zo'n houding hebben wij ons te bekeren. Als u uzelf zo overeind kunt houden, moet ik u vanmorgen eerlijk vragen of u wel werkelijk weet wat het is om dorst te hebben naar het levende water. Of u ooit wel het geruis van deze frisse stromen in de verkondiging van het evangelie hebt gehoord. En of u ooit wel gedronken hebt van het levende water. Want eerlijk gemeente, hoeveel er op deze wereld ook is aan onverzadigbaar verlangen, er is op deze ronde aarde geen dieper verlangen te noemen dan het verlangen van een levende ziel naar God. Hoeveel behoeften er ook mogen zijn en uitgeleefd worden, er is geen diepere behoefte denkbaar dan de bede van Gods kind om de gemeenschap met de Heere opnieuw te proeven en te smaken. Gemeente, de Heere kan heel wat dingen gebruiken om dat verlangen op te wekken. Soms laat de Heere het muur vastlopen. Soms moeten er eerst heel wat stromen opdrogen in uw leven. Soms is er misschien wel een jager, een pijl die u moet raken voordat u gaat roepen. Dan weer zijn er de verbergingen van Gods aangezicht. Maar gemeente, hoe wij hier ook staan en zitten vanmorgen, er is altijd, altijd in het geestelijk leven wel een zeker gebrek aan te wijzen. Ook op de hoogtepunten van het leven is er aan onze kant nog zoveel tekort en schuld. En zeker is het waar, gemeente, dat wie van dit water gedronken heeft, zal niet meer dorsten in der eeuwigheid. Ten diepste is het hart verzadigd en is het hart vervuld. Maar zolang Gods kind in dit leven is, blijft de allerdiepste vervulling van Psalm 42 uitstaan. Want, laten we eerlijk zijn, gemeente, als ik ook na ontvangen genade een blik sla in mijn eigen hart, wat is er daar een schuld? Wat is er daar een leegte? Wat is er daar een gebrek? Wat is er daar een tekort? Maar als het oog omhoog geheven wordt en het oor geneigd wordt naar de frisse waterstromen. Dan is het waar wat we samen, voor we bij onze derde gedachte komen, eerst gaan zingen. Psalm 42. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot, dan de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, het eerste vers. Onze tekstwoorden schreven wij een levend verlangen om voor Gods aangezicht te verschijnen. Het was onze eerste gedachte, een gelovig schreeuwen. Het was onze tweede gedachte, een gelovig dorsten. En het is tenslotte onze derde gedachte, een gelovig verlangen. Dat lezen we in de laatste woorden van onze tekst. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? De uitdrukking voor Gods aangezicht verschijnen wijst in het Oude Testament naar het opgaan tijdens de drie grote feesten van het Pascha, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. En dan maakt het wel een groot verschil, gemeente, hoe je opgaat naar zo'n feest. Dat kan op twee manieren. Je kunt opgaan, net als ook vanmorgen naar de kerk, uit gewoonte of naar gewoonte. Uit gewoonte wil zeggen dat er niet meer is dan een gewoonte. Een goede gewoonte, dat is waar, maar ten diepste een lege gewoonte. Wie gaat naar gewoonte? Daar is er meer. Dan is als het ware het hart wat uitgaat naar de Heere en de gewoonte geeft de regelmaat aan. Uit gewoonte of naar gewoonte. En dan hoef ik vanmorgen aan de kinderen niet te vragen wat het voor de dichter is geweest. Als we goed hebben geluisterd wat we zojuist gehoord hebben over de hinde, dan is het ons toch wel duidelijk dat de man niet naar de Heere verlangt uit gewoonte. Maar het is de begeerte van zijn hart. Hij wil voor Gods aangezicht verschijnen. Wat is dat, Gods aangezicht? De schrift zegt ons dat God een geest is. Hij heeft geen aangezicht, geen gezicht zoals wij mensen dat hebben. Gods aangezicht wil in de schrift zeggen, dat is een bijzonder bewijs van zijn aanwezigheid. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En Gods aangezicht betoonde de Heere wel in het bijzonder bij het heiligdom, de tabernakel en later de tempel. Had de Heere gezegd in Exodus 29, al daar zal ik bij u komen en al daar zal ik met u spreken. Ergens las ik het heel treffend, gemeente. Gods aangezicht, weet u, dat is ten diepste de Heere Jezus Christus zelf, God, geopenbaard in het vlees. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Daarmee zijn we bij de kern van het evangelie. En dat heeft de dichter van verre gezien en geloofd en omhelst. En nu is het zijn verlangen. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Het oorspronkelijke woord voor wanneer moet u niet lezen als een vraag naar de tijd. Is dat morgen of is dat overmorgen? Nee, wanneer wil hier zeggen, daar klinkt een zucht in mij. Een zucht van verlangen. Och, wanneer, Heere, wanneer komt die dag? In zijn preek over Psalm 42 schrijft de oudvader Johannes Temmink, er is altijd wel een gebrek bij Gods kind. Wanneer ze zien op de onvolmaaktheid van hun geloof, of op de onvolmaaktheid van hun hoop, of van hun liefde. Het is allemaal zo onvolmaakt, zo ten dele. Het is meer dan eens zo leeg van binnen. En dat gebrek wordt meer dan ooit duidelijk gezien wanneer we aan de andere kant zien dat er in dat hart nog zoveel zondige lusten en begeerten tegen onze wil zijn overgebleven. Er is altijd wel een reden, gemeente, om Psalm 42 mee te bidden. Er is altijd wel een oorzaak in uw hart om met deze hinde te roepen naar de waterstromen. Maar nu, gemeente, hoe is dat nu bij u en bij jou en bij mij? In het hart van veel mensen is er wel een algemeen verlangen naar de hemel. Maar dat wordt in Psalm 42 toch niet bedoeld. Dat wordt ons wel duidelijk. Hij dorst naar God, naar de levende God. Zeg het nu eens heel eerlijk, gemeente. Gods aangezicht in gunst tot u gewend. Is dat nu uw leven geworden? Is dat waar uw ziel naar hunkert? Echte liefde laat zich toch niet verloochenen. Is dat nu de taal van uw hart? Vanmorgen klinkt in Psalm 42 de roepstem van het evangelie. O alle gij dorstige, komt tot de water. Hoe onwaardig u ook bent. Hoeveel gebroken bakken u al versleten hebt in uw leven. Het is vanmorgen om niet te verkrijgen. Uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil. Iemand zegt, het ligt allemaal zo overhoop in mijn leven. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Gemeente, we kunnen het ook heel concreet vragen. Waarom kwam u vanmorgen naar de kerk? Voor een levend hart is de kerkgang, de prediking van het woord, zingen van de psalmen, lezen van de schrift, opheffen van de gebeden. Het is alles een hunkering, een schreeuw om God te ontmoeten in het aangezicht van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het kan in het dagelijks leven gebeuren dat iemand ernstig ziek is en wel heel dringend vocht nodig heeft, maar zo ziek is dat hij die dorst niet meer gevoelt. Misschien zit u zo vanmorgen wel in de kerk. Overdenk dan eens, gemeente, wat heeft het de zaligmaker van Psalm 42 gekost om dit levende water te laten stromen? Wat heeft het hem gekost? Zijn ziel is geperst tot in de dood toe. Hij, die op de morgen stond, de zeeën haar plaats wees en de massa's van de wateren elk hun plaats en paal en perk gesteld heeft, moest aan het kruis van Golgotha klagen: mij dorst, waarom? Om de waterstromen van het evangelie te openen. Schreeuw tot hem. Ja, maar het is in mijn leven allemaal zo ernstig niet. En het is helemaal niet oprecht. Gemeente, schreeuw dan maar om dorst. Ook als u geen nood voelt, want eerlijk, gemeente, de feiten uit het woord zijn eerlijk. Wie niet drinkt, die sterft. En wie na ontvangen genade niet opnieuw drinkt, die kwijnt weg. Gemeente, het heimwee van de dichter is vervuld. Het is Pinksteren geworden. De Heilige Geest is uitgestort om woning te maken in het menshart. En daarmee is het heimwee vervuld, maar ook verdiept. Want nu is er niet alleen de hinde die klagelijk roept. Nu is er sinds Pinksteren ook de Heilige Geest, die in het hart van Gods kind zucht om de komende verlossing, om de eeuwige verzadiging. Daar zal het hopend verlangen van heel die kerk, van wie we de stem in Psalm 42 horen, voldaan worden. Hier op aarde blijft er altijd een begeerte. En nogmaals, gemeente, het is zeker waar, wie eens gedronken heeft van het water van het eeuwige leven, zal tot in eeuwigheid niet meer dorsten. Er is in het leven van Gods kind een verzadiging die de wereld niet kent. Maar juist omdat die verzadiging er is, is er ook een nieuwe begeerte gekomen. Want Heere, ook na ontvangen genade is het alleen uw aangezicht in gunst tot mij gewend, waar het leven in ligt. Gemeente, de grote vervulling van Psalm 42 is beloofd in het laatste Bijbelboek. Zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden en zal hun leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar zal Gods aangezicht, geopenbaard in het lam, in het midden van de troon, oorzaak zijn tot eeuwige vreugde, eeuwige aanbidding. Gemeente, wat zal de eeuwigheid voor u zijn? Het is van 2-1. Er zijn slechts 2 wegen op reis naar de eeuwigheid. Of er is voor u in de eeuwigheid geen gebrek, omdat het lam uw leidsman zal zijn naar de levende fonteinen van water. Of het is anders. Dan is er geen druppel tot verkoeling van uw tong, omdat u de frisse waterstromen hebt geweigerd. Nog wijst de Heer ons op dit evangelie. O alle gij dorstige, komt tot de water. En elke verzadiging doet roepen met wie al de opgejaagde dichter dateen. O Heere, wanneer komt de dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Amen.